Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad een heel hartelijk welkom in deze gespreksdienst. En uiteraard ook een welkom aan de mensen die de dienst nu of op een later moment meebeleven via YouTube of kerkomroep. Ook vanavond mogen we als gemeente bij elkaar komen om de zegen van God te ontvangen. Heeft u vragen of suggesties, aarzel dan niet om na de dienst mij of iemand anders daarover aan te spreken. Ook is er informatie op de website van de Rank te vinden. In deze dienst gaat onze wijkpredikant dominee Harald Overeem voor. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Bart Oosterom op het orgel. De bloemen zijn vanmorgen met felicitaties vanuit de gemeente bezorgd bij mevrouw Van Oorschot. Zij mocht op 12 mei haar 75ste verjaardag vieren. Volgende week zondag begint de dienst om 11 uur, de ochtenddienst. En die staat in het teken van de gemeentezondag. Ook dan zal dominee Harald Overeem voorgaan. Nog een aantal mededelingen. Benoeming ambtsdragers. Tijdens de kerkenraadsvergadering van 12 mei jongstleden heeft de kerkenraad na voordracht van de gemeente de benoemingslijst samengesteld voor de vacatures die per aanstaande september binnen de kerkenraad zullen ontstaan. De volgende gemeenteleden zijn benoemd. Als pastoraal ouderling Ingrid Lodder en Martin van Meijeren. Als diaken Dieneke van der Maas en Wouter Begeer. Ouderling vorming en toerusting Pieter Oudenaarden. Missionair ouderling Niels Verdouw. En ouderling kerkrentmeester Johan de Jong. Zij hebben tot en met woensdag 21 mei aanstaande de tijd om hun benoeming al dan niet te aanvaarden. Wij bidden hen Gods zegen toe bij de te nemen beslissing en hopen dat zij de vrijmoedigheid hebben om ja te zeggen. Wilt u hen gedenken in uw gebeden? Nog een mededeling, ik noemde het al, de gemeentezondag van volgende week. Zoals u in de zondagsbrief heeft kunnen lezen, wordt er volgende week een gemeentezondag gehouden. Na de dienst is er onder het genot van koffie, thee en lekkernijen een preekbespreking. Neemt u ook iets lekkers mee? De dag wordt rond 2 uur afgesloten met het zingen van een aantal liederen. Er is die dag geen avonddienst. We nodigen iedereen van harte uit. Mijn naam is Jelle Minema en namens de kerkenraad een gezegende dienst gewenst. Ons aanvangslied wat wij zo mogelijk staande zingen is Psalm 25 vers 2 en 4.
Thank you. stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat Hij in deze wereld en in onze levens is begonnen. Genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. De Engelse dichter William Cowper, ik schreef kort iets over hem in de zondagsbrief, dichter uit de 19e eeuw, schreef het lied dat wij zo meteen gaan zingen. En William Cowper heeft zijn leven lang geworsteld, niet alleen met zichzelf, maar ook met God. En hij vroeg zich voortdurend af waar de hand en de kracht en de leiding van God in zijn leven te vinden was. En als we zo dat lied zingen, dan proef je denk ik ook wel, als je daar wat open voor staat, wat die worsteling is. En dat die toch door alles heen en door zijn eigen situatie heen iets van een rode lijn kon ontwaren in zijn leven. Maar eenvoudig was dat niet. Daar gaan we het zo meteen met elkaar over hebben in de preek en ook in het gesprek. Nu zingen we lied 943, God gaat zijn ongekende gang. Thank you. stil worden en bidden met elkaar. Heer onze God, U die hemel en aarde gemaakt heeft en alles wat daarin is, leid onze levens en verlicht het pad waarop wij gaan. Heer onze God, U die de geschiedenis van deze wereld leidt tot Uw bestemming, leid ook ons bestaan naar Uw doel. Laat ons niet ronddobberen, maar schenk ons inzicht in keuzes, geef ons wijsheid in te nemen stappen. Geef ons verlangen het spoor te volgen dat Uw woord ons wijst, het verlangen achter Jezus Christus aan te gaan. Leid dan onze levens zo dat wij het opmerken, er vertrouwen uitputten en goede moed houden. Dat wij achter Uw duistere voorzienigheid Uw mild gelaat ontdekken. Omwille van Hem die ons is voorgegaan. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel en ik vermoed, ik weet het denk ik wel zeker, dat het de kortste schriftlezing is in de geschiedenis van de rank, want het is één vers. Het is één vers. Maar in mijn overdenking neem ik jullie mee, ook langs drie Bijbelse personages. En zullen we ook nog een aantal fragmenten lezen uit Genesis, uit Exodus en uit Handelingen. Dus ik dacht, het mag wel. Eén vers uit Spreuken 16, vers 9. Aan die ene spreuk heb je eigenlijk al voldoende om daarover met elkaar in gesprek te gaan, maar straks lezen we nog meer. Een mens, zegt de spreukendichter, een mens stippelt zijn weg uit. De Heer bepaalt de richting die hij gaat. Dat zal een fascinerend samengaan van wat God en mens doen. Mens stippelt zijn weg uit, dat doet er wel toe. Maar de richting wordt door God gegeven. Nou, daarover straks meer bij Mozes en bij Abraham en zijn knecht Eliezer en bij Paulus. Wij zingen met elkaar uit Hemelhoog 418, God wijst mij een weg. Thank you. naar mijn overdenking, die dus een aanzet is voor gesprek. Zometeen sluit ik de dienst af voor de kijkers thuis met een gebed. En dan gaan wij met elkaar naar de hal van de ontmoetingskerk en gaan we in gesprek met elkaar. Daarna komen we hier terug. Dan reageren we nog wat op elkaar en met elkaar. En sluiten we af met een lied en de zegen. Gemeente van Jezus Christus, onze Heer, het is als het gaat om de leiding van God in ons leven, in de Bijbel altijd onstuimig, zou ik wel willen zeggen. Het is maar zelden zo dat het evident is en helder is welke kant mensen moeten opgaan. Het is altijd zoeken, twijfelen, bidden, raad vragen, proberen, weer teruggaan om weer verder te gaan. De voorbeelden die we met elkaar doorlopen zometeen zijn in die zin ook wel willekeurig gekozen. Ik had ook andere mensen kunnen bespreken met jullie. Maar vanavond wil ik het hebben over de knecht van Abraham Eliezer, over Paulus en over Mozes. Het kan een vraag zijn ook voor jezelf die heel actueel is. Hoe leidt God mijn leven? En het kan een vraag zijn die tot rust is gekomen omdat je leven een goede richting heeft gekregen. Dus het hoeft niet een vraag te zijn die ieder moment van de dag heel erg aanwezig is in jezelf. Wat ik vanavond doe is niet heel veel meer dan teksten met jullie lezen, daar wat omheen wandelen en hopelijk spreken de teksten ook wel voor zich en waar nodig geef ik wat verduidelijking en zullen de teksten ons ook wel prikkelen. We beginnen met Abraham en zijn knecht Eliezer. Abraham, moet je weten, is, daar treffen we hem aan, inmiddels aangekomen in het beloofde land. En als hij zo eens om zich heen kijkt, dan ziet hij, nou, hier in dit land, met al die andere vreemde volken, ga ik geen vrouw vinden voor mijn zoon Isaac. Ja, zo ging dat toen. Dat zou wel een mooi thema zijn voor een andere dienst, maar dat laten we even liggen. Maar hij realiseert zich, ik moet eigenlijk weer terug naar het land waar ik vandaan kom, om daar een vrouw voor mijn zoon te vinden. En hij roept zijn knecht Eliezer bij zich. En die vertelt hem, ik stuur jou op weg naar het land waar wij vandaan komen om daar een vrouw voor mijn geliefde zoon Isaac te vinden. Waarop Eliezer reageert door te zeggen, maar stel je voor dat die vrouw niet wil. Moet ik dan uw zoon mee terugnemen naar het land van herkomst? Nee, dat hoeft allemaal niet. Ze moet meekomen naar het beloofde land. Dat is natuurlijk een curieuze opdracht. Maar goed, Eliezer gaat op weg. Hij neemt 10 kamelen mee en allemaal kostbare geschenken. Dat is natuurlijk niet alleen om de vrouw in kwestie, maar ook om de familie een beetje te paaien. Want zo ging dat ook wel. Lees even mee. Wij lezen Genesis 24, vers 14. Daar treffen we Eliezer aan al bij Aram, dus het gebied waar de familie van Abraham vandaan kwam. En je kunt bijna je voorstellen dat Eliezer zich afvraagt, ja, hoe vind ik nou een vrouw, een jonge vrouw, voor de zoon van Abraham? Wat doet Eliezer? Hij gaat in gebed. Vers 14. Eliezer vraagt aan God, het meisje dat ik vraag haar kruik van haar schouder te nemen. Ze zijn bij een bron aangekomen om water te putten voor de kamelen. En Eliezer bidt dan, het meisje dat ik vraag haar kruik van haar schouder te nemen om mij te drinken te geven. En dat antwoord, ga uw gang, ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Laat dat het meisje zijn dat u bestemd hebt voor uw dienaar Isaac. Als zij zo reageert, zal ik weten dat u mijn meester genegen bent. Dat is best een waagstuk, zo'n gebed. Je weet niet wie dat gaat doen, welk meisje aanbiedt om de kamelen te drinken te geven. Het is een waagstuk omdat je je hebt weliswaar die hele reis gemaakt, maar dan geef je het over aan God. Dan weet Eliezer het niet meer. Ja, hij zal meer jonge vrouwen daar zien rondlopen. En daarom gaat hij bidden en vraagt hij aan God om een teken. Als dat meisje nou zegt, wil uw kamelen ook te drinken hebben, dan zal dat het meisje zijn. Daarna komt Rebecca bij de bron aanlopen en Eliezer gaat in gesprek met Rebecca. En Rebecca biedt inderdaad aan om de kamelen te drinken te geven. Dan zou je denken, nou, dan is het in kannen en kruiken. En toch twijfelt Eliezer. Ook al is het teken vrij duidelijk. En hij neemt dus ook de verantwoordelijkheid en doet extra navraag. En dan lezen we uit vers 21 en 23. Zwijgend sloeg de man haar gade, terwijl hij zich afvroeg, dat is Eliezer dus, of de Heer hem had doen slagen of niet. Hij wist het nog niet helemaal. Toen de kamelen genoeg gedronken hadden, haalde hij een gouden neusring tevoorschijn en een halve shekel, die een halve shekel woog, en twee gouden armbanden. Mag ik je vragen van wie je een dochter bent, vroeg hij, en is er misschien ruimte in je vaders huis, zoveel ruimte dat wij daar kunnen overnachten. En dan gaat het balletje rollen. Wat mij fascineert aan deze geschiedenis is dat Eliezer met een opdracht op pad gaat. Hij weet niet waar het toe leidt. Hij weet niet hoe hij die opdracht moet volbrengen. Gaat in gebed. Het lijkt allemaal duidelijk te wezen. Neemt toch extra verantwoordelijkheid en vraagt toch waarna. Wat na of het allemaal wel deze vrouw is. Het staat hier prachtig omschreven. Gebed en eigen verantwoordelijkheid blijken hand in hand te gaan. Dat is het eerste. Er is meer over te zeggen, maar dat doen we straks in ons gesprek, aan de hand van de vragen. Nu neem ik jullie mee naar Paulus. En kijken we eerst even naar een afbeelding van het Middellandse Zeegebied. Want Paulus is op reis. En Lucas schrijft daarover in Handelingen 21. Ja. En Lucas beschrijft dan eerst dat ze Mileten. Kun je het zien waar Mileten ligt? Onder Efeze, daar ligt Mileten. Daar heeft Paulus met zijn medewerkers gewerkt. En dan mogen ze ergens inschepen. En ze gaan naar Kos, naar Rodos, naar Patara. Dan varen ze de Middellandse Zee over. Dan zien ze links Cyprus liggen, maar daar gaan ze aan voorbij. En dan komen ze aan in de havenstad Tyrus, dat boven Israël ligt. Het schip moet daar laden en lossen. Dus wat denken Paulus en zijn medewerkers? We blijven er een weekje. En ze ontmoeten daar broeders en zusters, die Paulus en zijn metgezellen ook kennen. Die broeders en die zusters, die weten dat Paulus op weg is naar Jeruzalem. En dan schrijft Lucas in Handelingen 21, het vierde vers. Sprekend door de geest ontraden ze Paulus naar Jeruzalem door te reizen. Ik kan me voorstellen dat je daar wel van onder de indruk bent als Paulus en zijn reisgezelschap zijnde. Er komen gelovigen naar je toe die zeggen een woord ontvangen te hebben, want ze spreken door de geest en ze ontraden Paulus af om naar Jeruzalem af te reizen. Wat doet Paulus met zijn gezelschap? Ze reizen toch door naar Ptolemeus en dan over land naar Caesarea. Daar komen ze aan in Caesarea en dan lezen wij weer verder, Jan Kees. Even het vers opzoeken. Vers 10 moet het zijn, ja, vers 10 en 11. Na enkele dagen kwam er naar Paulus en naar zijn gezelschap een profeet uit Judea die Agabus heette. Hij zocht ons op, pakte de gordel van Paulus en bond daarmee zijn eigen handen en voeten vast. Toen zei hij: dit zegt de Heilige Geest, Zo zal de man van wie deze gordel is worden vastgebonden door de Joden in Jeruzalem, die hem aan de heidenen zullen overleveren, uitleveren. Hier komt iets meer dramatiek aan te pas, omdat deze profeet Agabus met de gordel, de riem van Paulus, zijn eigen vastbindt en dan ook nog eens fijntjes uitlegt: zo zal het jou vergaan als je naar Jeruzalem gaat. Het is een bevestiging van wat die leerlingen, die broeders en zusters eerder al zeiden, alleen nu beeldend gemaakt met die riem. De tweede boodschap met dezelfde inhoud, nu van een profeet. Dat maakt indruk op het reisgezelschap. Want in vers 12 lezen we: toen we dit hoorden, drongen wij en de gelovigen van Caesarea bij Paulus op aan om niet naar Jeruzalem te reizen. Dus nu krijgt Paulus, om zo te zeggen, nog meer tegenstand. Ook zijn eigen reisgezelschap zegt: reis niet af. Is dit leiding van God? Is het leiding van God als iemand door de geest spreekt of een woord heeft ontvangen of een bepaalde bediening heeft als profeet en jou iets vertelt? En hoe luister je daarnaar? Hoe weeg je dat af? Ja, ik kom niet dagelijks in zo'n situatie. En jullie misschien ook niet. Maar je kunt je voorstellen dat het wel indruk maakt. Hoe blijf je dan dicht bij jezelf? Hoe maak je dan je eigen afweging? Want ik kan me indenken dat Paulus ook wel helemaal overrompeld wordt door wat hem hier overkomt. Paulus zou Paulus niet zijn als hij, en dat probeert hij keer op keer te doen, zijn doel voor ogen houdt. We lezen de reactie van Paulus. Maar Paulus antwoordde in vers 13 en 14: waarom proberen jullie me door je tranen te vermurven? Er kwam dus ook nog wat emotie aan te pas. Daar ben je natuurlijk extra gevoelig voor. Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om er te sterven omwille van de naam van de Heer Jezus. Paulus weet wie hij volgt en hij weet dat als hij hem volgt, dat zijn weg niet heel veel anders is, in ieder geval niet over rozen zal gaan, omdat Jezus zelf ook een weg van lijden en sterven is gegaan. Omdat hij zich niet liet overreden, deden we er het zwijgen toe en zeiden alleen nog: laat gebeuren wat de Heer wil. Ja, Gods leiding in de spanning van het advies van anderen, goed bedoeld, en eigen afweging. We gaan naar Exodus. Exodus 33. In hoofdstuk 32 lezen we dat het volk onder leiding van Aaron een gouden kalf heeft gemaakt en daarvoor is gaan dansen en dat gouden kalf heeft aanbeden omdat zij God niet zagen. En dan komt hoofdstuk 33 en daar gaan wij uit lezen. En in hoofdstuk 33, na die geschiedenis van het gouden kalf, zegt God tegen Mozes: ik ben het volk eigenlijk wel een beetje zat. Trekken jullie maar verder, ik trek niet mee. En waarom zegt God dat? God maakt van zijn hart geen moordkuil. Hij zegt: als ik wel verder trek met het volk, ik weet hoe onbehandelbaar dit volk is, dan zal ik hen nog eens doden. Dat komt uit de mond van God. Dus trek alleen maar verder, jij met dat volk van je. Dan komen wij Mozes tegen. Wat doet hij? Hij slaat buiten het kamp een tent op, die wordt de ontmoetingstent genoemd, en daar gaat hij van tijd tot tijd heen om te bidden, want hij laat het er niet bij zitten wat God tegen hem heeft gezegd. Dat is ook fascinerend. God zegt: trekken jullie maar verder, ik blijf hier. Hoe duidelijk wil je het hebben als het gaat om de leiding van God in je leven? En Mozes zegt: ja, maar zo gaan we dat niet doen. Zo zijn wij niet getrouwd. Dus Mozes zet, om zo te zeggen, op een vrome manier zijn hakken in het zand, zet die tent op en gaat daar van tijd tot tijd naartoe. Volk mag er omheen staan om met God te spreken. prachtige uitdrukking komt in dit gedeelte van de Bijbel voor dat God met Mozes spreekt als met een vriend. En lezen we vers 12 en 13 met elkaar. Mozes zei tegen de Heer: U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch gezegd hebt: Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind. Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. Ik ga niet alleen verder, zegt Mozes. Dat kan ook niet, want u heeft ooit tegen mij gezegd: Ik heb jou uitgekozen, dus wij zijn toch aan elkaar verbonden. Mozes weigert, om zo te zeggen, op dat moment in Gods leiding mee te gaan. Want zo was het niet bedoeld, zegt Mozes. Antwoord van de Heere God. De Heer antwoordde: Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? Mozes zei: Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Dat is een prachtig zinnetje. Als u zelf niet meegaat, dan gaan wij ook niet. Dat kunt u nou wel gezegd hebben. Zomaar drie Bijbelverhalen waar ik niet al te veel over zeg, omdat ik denk dat ze onze verbeelding maar wel prikkelen, maar ook onze ervaring wel aanraken. Hoe ervaar je zelf de leiding van God in je leven? Nog wel enkele gedachten erover. Ik denk ook dat het een kwestie van zien is, Gods leiding in je leven. Die rode draad die door je leven wordt heen geweven, ligt vaak ergens onder de oppervlakte. En vaak ook heb je daar achteraf wel een notie van: hé, de dingen zijn op een mooie manier bij elkaar gebracht. Het is een kwestie van zien en van geloof, want de dingen die gebeuren in je leven en de keuzes die je maakt en wat er op je pad is gekomen, kun je altijd uitleggen als: ja, maar dat heb ik zelf gedaan, of dat hebben anderen gedaan, of dat overkwam mij. Je kunt altijd de hand van God in je leven wegwuiven. Dat is ook een kwestie van zien. Maar dan zeg je dus: ik heb het zelf gedaan, of het is mij overkomen. Het heeft te maken met gebeurtenissen. Daar heeft God niet zoveel mee te maken. Het ervaren en zien van Gods leiding in je leven is een kwestie van geloof en vertrouwen. Daarmee wordt niet alles gelijk helder en makkelijk, maar het helpt je wel om op weg te gaan. En als de leiding van God in je leven een kwestie van vertrouwen is, is het in zekere zin ook een kwestie van toewijding, omdat, denk ik, God zo nu en dan in je leven je een duwtje geeft, een bepaalde kant op. Je iets laat zien, je iets laat ervaren, je iets laat horen. En dat vraagt steeds weer om onze toewijding. Ik zeg heel vaak tegen mijzelf: ik weet echt niet altijd wat Gods leiding in mijn leven is, maar ik ben er vrij zeker van wat God van mij vraagt en wat hij van mij wil. Vrij zeker. Dat is het liefdegebod. Daar twijfel ik nooit aan. Dat zou ik raar zijn. Als je daaraan twijfelt, aan het liefdegebod, dan ben je volgens mij echt van het padje af. Maar probeer je in de omstandigheden waarin je je bevindt en die soms een beroep op je kunnen doen en die je soms kunnen neerdrukken, probeer je God te zoeken en hem lief te hebben. Probeer je je naaste lief te hebben als jezelf en daaraan toegewijd te zijn, dan kom je op een spoor waar je van lieverlee ook wel weer iets van Gods leiding kunt zien. Gods leiding vraagt dus om toewijding en dat begint wat mij betreft bij het liefdegebod. Het is ook iets van vallen en opstaan en van volharden en niet bij de pakken neerzitten. Dat makkelijk is die weg niet. En ik denk ook dat Gods weg voor ons, Gods leiding in ons leven, een vreemd samenspel is van allerlei factoren. Van je eigen verlangens, van mensen om je heen, van gebeurtenissen, van wat iemand zegt, bewust of onbewust. Dat zijn allemaal factoren die meespelen en daar probeer je iets van te maken, om zo te zeggen. Soms spreekt God wel via iemand tot jou, maar soms ook niet. Dat hebben we bij Paulus gezien. Het is niet altijd evident. Maar het gaat zelden via de hele directe weg zoals bij Mozes. Dat bij Mozes was vrij uniek. Ik denk veel eer dat dat gaat zoals bij Paulus, vallen en opstaan. Nou, hier gaan wij verder over doorpraten. Ik heb de volgende vragen. Wil je die laten zien? Ja. Bij welke van de drie heb je de meeste herkenning of heb je juist vervreemding? Omdat je zegt, bij mij werkt dat juist heel anders. Ook een stelling waar je over kunt spreken. Beseffen dat God je leven leidt is misschien wel essentiëler voor je dan precies weten hoe God je leven leidt. Je kunt mee oneens zijn natuurlijk, maar ga erover met elkaar in gesprek. En benoem eens een moment uit je bestaan waarop je iets van Gods leiding ervaren hebt. Daar gaan we zo over in gesprek. Ik sluit af met een gebed en daarna sluit ook de uitzending voor de mensen die meekijken. Laten we bidden. Blijf bij ons, Heer, want het wordt avond en de dag is al ten einde. U die weet wat deze dag waard was, wat we hebben gedaan en nagelaten. U die weet wat wij te vergeven hebben en wat ons vergeven moet worden. U die de vruchten kent van de oogst die deze dag in ons is gegroeid, laat uw zegen dalen op ons. U die weet wat goed was deze dag, de vrijheid waarin wij mochten leven, het voedsel dat wij mochten ontvangen, het werk dat wij mochten verrichten, de rust waarvan wij mochten genieten, de mensen met wie wij hebben geleefd, U die weet wat in ons is, wij prijzen U, licht in ons leven. Blijf bij ons en bij alle mensen. Blijf bij ons op de avond van de dag, op de avond van het leven, op de avond van de wereld. Uw zegen vragen wij over de mensen die deze dag gestreden hebben. Dat zij de weg naar vrede vinden, over hen die nu werken, over hen die de slaap niet kunnen vinden, over de zieken, de zwaarmoedigen en de hoogmoedigen. Blijf hen nabij met uw licht en uw vrede. Van u is het licht van de dag, van u is het donker van de nacht, van u zijn leven en dood, van u zijn wij. Blijf ons nabij en behoed ons, omwille van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Zullen we naar de hal gaan van de ontmoetingskerk? Ik zit even te tellen, misschien dat we 4 groepen maken. Dus als we ze in aantallen gelijk verdelen.